lopen nog wel eens uit.
Ja.
Nou, Fjallar is er niet, hè?
Nee, dat scheelt.
Wacht maar.
Ja, je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt, hè?
Precies.
Right, Isaac Drankas nummer 11.
11, onze.
Onze.
11!
Ja, wat is 11 in het Spaans? Ik zou het niet weten eigenlijk. Aan mijn linkerkant Misha Forstemans, de voormalig voorzitter van de Nederlandse Bartenderclub. Ambassadeur One Unit Platform. Zag ik vandaag ergens op internet.
Ja, ook nog.
Jurylid Esquire Best Cocktail Bar. Hij is voor High Fool.
Ja,
weet je nog wat het is?
Ja, dat weet ik al goed.
Nou, mag je zo uitleggen. Misha Forstemans.
Jee!
En aan de andere kant niet de man die nu bij een paarden- of parenclub... Ik weet eigenlijk niet zo goed naar welke van de twee ging. Paarden of een parenclub. Fjallar Goud. Maar, Misha, we hebben een bijzondere gast vandaag.
Ja, want Fjallar is aan vakantie. Die is aan het barbecueën. Maar ja, we hebben gewoon een vervanger. En niet de minste. En zoals het eigenlijk een beetje... Het is een beetje een traditie geworden dat ik daar een soort Sinterklaasrijmpje voor ga maken, toch?
Ja.
Deze man zie je liever komen dan gaan, want als hij binnenkomt, is het aan.
Oh.
Ja, dat klinkt goed, hè? Ja. Vanuit de keuken ging hij naar de natte kant en bezoekt nu horecazaken door het gehele land. Niet vies van een wijn, een armagnac of een grappa, maar het liefst drinkt hij toch de rum van Don Papa.
Oh,
yeah. Samen vormen ze dan ook een mooie stijl, dames en heren, Henk Hetzel.
Oh. Ja,
nou, ik vind het niet slecht.
Netjes. Hij klinkt echt fantastisch. Jouw keer in.
Welkom, Henk.
Welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Wie ben ik?
Ja, wie ben ik?
Ik dacht, ik doe één keer dit wapenfeitje, daarna stop ik mee. Vierde tijdens World Class Nederland.
Best of the rest, hè?
Best of the rest, inderdaad. Top 5, kan ik ook zeggen. Brand ambassador geweest van Duvel, Schoef en Verdette. Nu staat hij hier, met veel pret, Olaf Kluivers.
Heel goed. Weet je wat je eigenlijk moet zeggen? Want je moet gewoon zeggen, world class finalist.
Of finalist, ja, ik ga doorstreven.
Dan hoef je niet te zeggen dat je vierde bent.
Het is een net niet getal, hè? Nou ja, Henk, welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Val gewoon in. We doen gewoon onze show en val gewoon in wanneer je denkt dat
dat komt helemaal goed.
Moet. Maar wij keken naar jouw Instagram of Facebook. En je had iets heel moois afgelopen week waar je was.
Zeker.
Dus hoe was je week?
Ja, mijn week was vrij hectisch. We hebben afgelopen week op zaterdag hebben wij in de Jane de Belgische finale gehad van Chefs and Shakers. Dat is een wedstrijd van Don Papa waar we bartenders aan chefs koppelen. En daar komen super gave creaties uit. En dat was echt op zo'n ongelooflijk hoog niveau. We hadden het geluk dat we dus in de Jane konden zijn met onder andere Roger van Dam en Nick Bril in de jury. Dat gaan we dus ook in Nederland doen. Dus ik weet waar mijn lat ligt. Die ligt erg hoog, maar we hebben er onwijs veel zin in.
Ja, want dat zijn allemaal Michelin-sterren namen en locaties.
Ja, zeker. Nee, ik ben nu een beetje aan het kijken wie er al mee willen doen. Maar we hebben best wel echt wel wat hele gave kandidaten. En ook de vakjury voor de finale, die begint nu een beetje vorm te krijgen en... gaan mijn handen wel van jeuken. We gaan de finale ongeveer ergens in augustus doen. Dus we hopen dat er dan iets meer mag. Dus ik kijk wel uit naar een goed afterfeestje en om te vieren met de finalisten en de winnaars.
Ik kan me er iets bij voorstellen.
Dat was een kruisje. Ja.
Bij jullie in ieder geval. Dus dat wordt helemaal mooi.
En ook de dag erna een kruisje zetten. Want...
Ja, inderdaad. Dan helemaal een kruisje.
Hoe was jouw week, Olaf?
Was het natuurlijk een rare week. Want Koningsdag was op dinsdag. Ja. En dan heb je altijd de dag daarna. Tenminste heb ik. Als je dan weer moet werken, voelt het een beetje als maandag weer of zo.
Een hele rare week.
Dus dat voelt voor mij altijd
een soort herstart.
Ja, een soort, ik weet niet. En is het nu in één keer weer vrijdagmiddag. Verder was prima. Want waar we het vorige keer ook over hadden, dat in één keer last minute toch wel veel horecazaken dan training willen. Gelukkig, hè, want dat is ons werk natuurlijk.
Ja.
Dus de eerste was woensdagmiddag eigenlijk. Dan zijn de terrassen in één keer weer vol. En dat... voelt toch eigenlijk binnen 5 minuten weer als vertrouwd of zo.
Ja, ja.
Dat je gewoon op een plek bent waar ondertussen ook iemand drank staat te maken en eruit staat te knallen. Ja, ik word daar wel heel gelukkig van. En ik heb een vriendin, niet mijn vriendin, maar een vriendin. En die Die gaat waarschijnlijk me haten dat ik dit vertel. Maar die had in Noordwijk op het terras, ook met haar moeder, even lunchen, lekker uitgebreid, weet ik veel, een paar wijntjes gedaan. En die rijden weg en die zag alle volle terrassen en die schoot gewoon vol. Nou, met haar horeca hart.
Nou, ja,
of dat door de wijn kwam. Dat, maar in ieder geval, nou, dat doet mensen wat, dat de terras vol zit.
Ja, ik kan dus dat ook wel voorstellen.
Ja, toch? Ja,
spul.
Het is absoluut een mooie beeld. En Misha, jij natuurlijk.
Ja, het was een week met een lach en een traan, zoals je dat zo mooi kan zeggen. Want de lach was natuurlijk weer dat de terrassen open waren. En ik woon in een straatje in de Pijp waar allemaal horecazaakjes zitten. En die mensen, jongen, waren bezig met hun terrasje weer mooi. Maar iedereen had er echt zin in. Het is dan jammer dat het één dag maar mooi weer is. Maar dit begin is er en zo. Dus dat was de lach. En de traan is eigenlijk dat er zijn twee grote namen hebben ons van deze aardse bodem verlaten. Eén is, die is wat minder bekend hier misschien in Nederland, is Brian Rhea. Dat is een soort godfather of cocktails in Amerika. Dat is echt een oude knar die echt zo'n grondlegger van die cocktail scene daar. Maar ja, die was wel flink op leeftijd. Ja, en de andere, en die kennen de meeste mensen wel, zeker in de bartender scene, dat was Thomas Estes.
Ja.
En Global Brand Ambassador, eigenlijk Global Tequila Ambassador. En dat was wel een gemis. Dus ik wou er ook een beetje aandacht aan geven in deze podcast. Maar ik wil sowieso wat over een week of twee eens keer een tequila special doen. En dan komt hij zeker ook langs. Maar dat was een hele bijzondere man. De meeste mensen die hem misschien niet kennen van gezicht, kennen misschien zijn tequila. Dat is Ocho Tequila. Dat wordt hier door bartenders warm hart toegedragen. Er wordt veel gedaan. Hè? No Ocho of No Fiesta, No Ocho. Of No Ocho, ja. No Fiesta. Maar Thomas Estes, ik ga toch wat dingetjes over hem vertellen. De meeste mensen kennen hem inderdaad wel als het gezicht van tequila. Het was een Amerikaan. Een beetje een oude hippie eigenlijk. Geboren in de 50e jaren en opgegroeid in East LA. Veel invloed van de Mexicaanse keuken daar ook. Gekregen veel Mexicaanse vrienden, ook op school. En op een gegeven moment werd hij in de jaren 70 zelf leraar. En had een fascinatie sowieso voor alles wat buiten Amerika lag. En ook een enorme fascinatie voor Amsterdam. Amsterdam was in die tijd natuurlijk, zeker in de jaren 60, was zo'n hippie stad. En hij was wel eens een keer geweest op vakantie. En hij had altijd zoiets van, ik moet daar een keer terug, want ik kan daar meer van het leven leren en meer van mezelf leren. En hij was op een gegeven moment in een trip van LA naar Costa Rica, dat hij onderweg dacht van, weet je wat, ik ga een Mexicaans restaurant beginnen in Amsterdam. Nou, dat heeft hij gedaan in 1976 met $1700 op zak. Dus echt bijna niks.
Oldschool.
Ja, naar Amsterdam. Samen met zijn 9 jaar oude zoon en zijn vrouw hier naartoe. Uit een bevriende Mexicaanse chef, die ging mee. Ze hadden een zaakje op de Warmoestraat, Café Pacifico, geopend. En zoals hij dat zelf zo mooi, want hij spreekt redelijk Nederlands. Zoals hij dat mooi zegt, op de rand van goed en kwaad. En zegt, ja, daar gebeuren natuurlijk de spannendste dingen. En de Warmoestraat was dat natuurlijk zeker in die tijd.
Ja,
daar zit je midden in het leven. En dat is een enorm succes geworden, dat Café Pacifico. Hij gebruikte echt originele ingrediënten, maar gebruikte bijvoorbeeld ook de Indonesische en de Surinaamse keuken voor zijn chilies en zijn pepers. Maar in 78 bijvoorbeeld, had hij in dit jaar kwam Blondie, hè, de zangeres op bezoek. Tina Turner was in zijn zaak. En zelfs datzelfde jaar kreeg Queen daar zijn gouden plaat uitgereikt in zijn zaak.
Wauw, dat is wel mega.
Ja.
Ja, en hij is degene die eigenlijk Nederland, Europa heeft geïntroduceerd, het Mexicaanse eten, de taco, tequila. 4 jaar later heeft hij eenzelfde zaak geopend in Londen. Was ook de eerste zaak die Mexicaanse eten deed. 84 in Parijs, 86 in Keulen, 88 in Milaan. Ook nog eens een keer een bar, La Perla Bar. En zo heeft hij in de loop der jaren 18 Mexicaanse restaurants in 5 Europese landen en ook in Sydney in Australië heeft hij er eentje geopend. Dus, en toen hij dat allemaal gedaan had, is hij weer gaan bedenken wat hij zich opnieuw moest uitvinden. En toen is hij naar zijn oude liefde teruggaan, tequila. En is hij aangesteld als Global Brand Ambassador voor Dus niet een merk, maar voor de hele categorie. Ja. Ja, zo heb ik hem leren kennen. En hoe leuk was het dat die man Nederlands praat.
Ja.
En als ik één tip mag, of twee tips mag geven. Hij heeft een boek, The Global Tequila Ambassador, moeilijk te vinden. Maar je kan hem in het buitenland nog bestellen. Fantastisch boek. En tweede tip, drink een keer zijn tequila. Ocho, fantastisch tequila. En als je de man in levende lijven wil zien, er is een serie, De Aardappeleters, op de wat oudere, 2-3 jaar oude serie op de NPO. Die kan je gewoon nog terugvinden online. En er is er eentje dat gaat over Mexicaans eten, over de taco's. En dan komt hij uitgebreid in beeld aan het woord. En dan hoor je hem, dan zie je hem en hoor je hem ook Nederlands praten. En dat is echt fantastisch, want ja. Dat is een bijzondere man.
De aardappeleters.
De aardappeleters. Ja, voor de mensen die deze podcast luisteren. Je hebt tegenwoordig ook wat betere podcastspelers, als het ware. Eentje is bijvoorbeeld Podverse. En als je die installeert, dan kun je gewoon ook al je favoriete podcasts luisteren. Maar dan zie je ook linkjes. Bij ons zie je ook allemaal verschillende foto's dan in beeld komen. Dus als wij dan over Thomas S. hebben, dan kan je ook zijn foto zien. Dus ik wil iedereen in ieder geval de tip geven om zo'n nieuwe podspeler te installeren. En daar staat ook dat linkje in naar de aardappeleters. En zoals we dat eigenlijk doen, als we tequila, dan moeten we ook een tequilaatje drinken. Dus ik heb hier een flesje Ocho verstopt. En ik dacht, we gaan gewoon even een shotje doen.
Helemaal goed. Lekker, op Thomas.
Voor de beeldspraak, Misha schenkt ze tot randje vol.
Ja, ik, met
we doen gewoon zo, toch?
Geen, met vaststand.
Geen fratsen, want daar hou ik niet van.
En dan is er wel een toast die ik wil doen. En die gaat eigenlijk Arriba, Abajo, Acentro, Padentro. Dus dat betekent omhoog, omlaag, in het midden en naar binnen. Dus als jullie me gewoon na willen zeggen. Arriba,
Arriba,
Abajo,
Abajo,
Acentro,
Acentro,
Padentro.
Padentro.
Salud. Salud. Nou, op naar vrolijkere dingen.
Zo.
Top. Lekker man.
Lekker man, ja. Jezus.
Zo.
Smeert goed de keel zo.
Nou, laten we beginnen. Ik heb weinig dilemma's, meer stof voor nadenken. Want Henk, onze gast, is in het verleden ook chef geweest. Dus je hoeft hier nog niet direct een antwoord op te geven. Maar vind je dat er in Nederland meer food pairing met drank moet komen? Ik weet het antwoord bijna al, maar...
Ja,
ik vind het toch.
Ja.
We blijven toch achter, jongens, als we dat eerlijk hebben. Misha, voor jou. Een tattoo van Don Papa op een zichtbare plek? Of nooit meer uit eten? We kunnen het gelijk regelen.
Ja, hoor. Hij staat te wachten, de tatoeëerder. Ja.
Nou, ik heb net wat voorbeelden gezien. Doe mij nou maar zo'n tattoo. ik schijn er een flesje bij te krijgen dan.
Ja, ja. En heb jij een tattoo van Don Papa, Henk? Of.
Ja, misschien wel, misschien niet.
Oké, nou, laten
drink
we
nog wat tequilaatjes.
Ik wou net zeggen, laten we gewoon even lekker doordrinken. Wellicht krijg je als ik hem heb, krijg je hem te zien.
Spannend. Laten we beginnen, Henk, bij jou.
Ja.
Want alle flessen van Don Papa, inclusief de nieuwe edities, die staan hier voor ons. Maar jij bent natuurlijk meer dan Don Papa. Heb jij een kleine introductie over jezelf waar mensen jou misschien nog meer van zouden kunnen kennen?
Jawel. Ik ben opgegroeid in Den Haag en ik heb altijd een passie gehad voor lekker eten, lekker drinken. Heb ik van huis uit meegekregen. En dat heeft mij geleid tot de hogere hotelschool. Daarvoor heb ik door het hele land her en der bij topzaken en bij gewone eetcafés gewerkt. Altijd in de keuken. Ik merkte eigenlijk heel snel dat mijn passie sowieso in de gastronomie, maar echt wel in de keuken lag. Daarna heb ik vanuit de hotelschool een tijdje lang in Bangkok gewoond. Ik heb voor Dusit Hotels en voor Mandarin Oriental gewerkt. Toen ben ik terug naar Nederland gekomen. Toen heb ik nog een klein uitstapje naar Amerika gedaan. En toen ben ik mijn eigen restaurant begonnen. Ik dacht, dacht dat ik het wel kon. Dat was een gave uitdaging. Dus eigenlijk Stan de Peter zonder enige voorbereiding in Den Haag een restaurant gehad. Ik heb bijna 4 jaar gehad. We hebben ontzettende hoogtepunten en ontzettende dieptepunten gekend. Maar ik denk wel echt een super gave zaak neergezet waar mensen nu nog over hebben. Dus daar ben ik wel echt heel erg trots op. Maar ja, ik had in die tijd al heel veel contact met bartenders. Ik had een speakeasy bar in Antwerpen, die ik overigens wel voor dus uitbesteedde. Daar hebben Paul Morel van de Jane van de Upper Room Bar ingezeten en Patrick America. En zo kwam ik in aanraking met al die mooie destillaten. Ja, en toen dat verhaal ophield, toen kwam ik Olaf Kersens tegen, die toenmalig ook mijn leverancier was. En die zei, dat hele gave merk waarvan jij altijd de eerste flesjes had, wil je daar niet iets mee doen? Nou, dus zodoende ben ik bij Don Papa terechtgekomen. En ja, ik vond het sowieso een heel gaaf merk. En ik wist al dat er natuurlijk wat meer bestond dan de 7 jaar en 10 jaar die wat gezoet waren. Dus ik vond dat mijn uitdaging was om mensen uit te leggen welke Don Papa's voor welke plaats in de markt zijn. En eigenlijk Nederland wel bekender te maken met de rum. En dat lukt aardig, dat lukt, denk ik.
Top. Ja. Even, want je zei dat je hebt een eigen zaak gehad, hè? Dat, ja. Wat was eigenlijk de grootste misinschatting of zo die je had gemaakt? Wat was nou, je denkt, nou, als ik iemand een tip mag meegeven...
Personeel.
Ja. En op wat voor vlak dan gewoon?
Nou, ik had een hele kleine zaak. Dus ik had maar één iemand vast en ik had altijd 1 of 2 part-timers eromheen. Maar ja, eigenlijk je zaak staat met goed personeel. Het belangrijke is dat je aan de ene kant, dat je een hele, denk ik in Nederland, een hele amicale en gezellige werksfeer moet creëren. Maar aan de andere kant moet je ook echt wel heel zakelijk en hard zijn. Ja, ik denk dat een grote valkuil voor veel mensen is dat ze te veel vriendelijk met het personeel worden. Ik denk met grote zaken dat daar meer afstand is, maar zeker met kleine zaken, ja die staan en vallen echt met personeel. Ja.
En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de huidige bar scene, iedereen heeft ook wel moeite met personeel vinden, maar ja. Is er iets waar je bijvoorbeeld denkt van, dat kunnen ze wel beter of anders doen? Is er iets wat je mist in de horeca eigenlijk?
Ja. Nou, als ik gewoon kijk naar Nederland en naar landen om ons heen, wat ik vooral heel erg mis, en ik bedoel, ik wil zeker niet over iedereen spreken, maar je ziet gewoon heel vaak dat mensen bij een zaak werken, of dat nou bediening is of bartenders of mensen in de keuken die het niet echt als vak zien, maar als als bijbaantje. En ik denk dat ook al werk je in de bediening en ook al studeer je er nog naast, zie je werk gewoon als een vak. Bediening is niet wat je ernaast doet waar je geen kunde voor nodig hebt. Hetzelfde geldt voor bartending, hetzelfde geldt voor keuken. Het is echt een vak. En alleen als je het serieus neemt als vak, dan kun je daar ook jezelf daarin ontplooien. Of je dat nou voor de toekomst doet of alleen voor dan. Maar dat is, je moet het gewoon echt als een vak zien.
Ja, wij hadden het toevallig laatst ook erover. Dat toen het gerucht nog ging dat de horeca weer open ging. Dat alle horeca vacatures weer om je oren vlogen online. En dat eigenlijk geen één, weinig vacatures waren met een echte uitdaging tot iets meer dan...
Ja, wat criteria erbij.
Ja, handjes of zo, weet je wel. Ja. Van, dit is echt je kans om als ondernemer natuurlijk die krenten uit de pap te halen. En of iets aan te bieden waardoor mensen wel moeten leren. Of...
Ja, maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld België. Ik ben natuurlijk net met Chef & Shakers geweest. Ja, weet je, die mensen die daar in de bediening werken, die willen echt leren. Die zijn echt, weet je, on top of hun game. Dat vinden ze leuk. En zo worden ze ook, zeg maar, beloond dan. Dus wat je ook leuk doet dan, bijvoorbeeld, ik zie dat eigenaren doen bijvoorbeeld een wine tasting met personeel. En dan staan ze, of een spirit tasting. Krijgen mensen die zaken open, krijgen een masterclass. En ik hoor vaak in Nederland, ja, ik ga die part-timers, die ga ik niet bij betrekken. Want ja, die wisten, nee, wat moet je juist wel doen? Betrek ze erbij, leid ze op. Geef ze ook een beetje voeding, zeg maar, om te groeien binnen je zaak, om ook hoger op te klimmen. En bedoel, je kunt ook gewoon heel serieus verwachten van die mensen waar jij in investeert, dat zij ook terug investeren. En of dat nou inderdaad nogmaals voor een bijbaantje is of niet. Ik denk dat dat gewoon heel erg mis in Nederland.
Ja, wat ik wel grappig vind, want ik las dat vanmiddag op punchdrinks.com. Dat is wel een erg goede site. Daar hebben ze een rubriek, dat heet de OG's. En dat zijn echt, zeg maar, de oude helden. En er was dus een nieuwe, stond erop van Lisa Soupé, denk ik dat je het uitspreekt. Ze staat in New Orleans achter een bar, al 45 jaar. En ze heeft bij 2 barren gewerkt in haar leven. Ja, dat vind ik echt sick.
Ja, super cool.
Ja, dat zie je in Nederland. Nou, ik ken misschien 1... Maar voor de rest...
Ja, het is ook wel... Het is natuurlijk met alle... Als je kijkt naar de verschillende generaties... De tijd dat je je hele leven bij Philips werkte... En dat je hoopte dat dan je zoon of dochter daar ook kon werken... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje voorbij.
Ja.
Alleen, het is nu wel zo dat iedereen... Zeker als je wat kan of een keer een wedstrijdje hebt gewonnen... Kan je dus overal werken. En dan kun je enorm gaan hoppen. En wat is niks leuker dan een nieuwe bar die open gaat. Hè? Dat je helemaal... Nou, dan zijn ze een jaartje bezig... Hooguit en hup, de volgende bar. Dat is wel jammer, want het is goed om een tijdje gewoon in een bar te werken. Naast iemand die de kneepjes van het vak kent. En, want kijk, ik ben ooit begonnen als bartender en ik heb dat cocktailen erbij geleerd. En tegenwoordig beginnen mensen gewoon als cocktail shaker. Ja. Want ze hebben een keer een cursus bij ons gedaan of bij Bols of bij EBS. En ze, nou, dan zijn ze gelijk goed of zo, denken ze. Terwijl je moet echt kilometers maken.
En daar wil ik ook wel even op inhaken. En dat zie ik, bedoel, dat zeg ik. Jij hebt het nu over bartenders, maar dat zie ik dus ook in de keuken. Weet je, wat ook gewoon heel belangrijk is. En dat is een objectieve mening van mij. Dus ik weet niet, of een subjectieve mening. Dus ik weet niet of dat ook echt de waarheid is. Maar ik zie gewoon heel veel jonge mensen die. Of gelijk al denken dat ze het kunnen. Of al dat ze het helemaal snappen. Maar ik bedoel, ik was zelf ook zo'n klein ventje met zo'n wijs grote bek die ze met mijn ouders, weet je, allemaal topzaken, lekker eten, lekker drinken. En ik had een paar, weet je, even een paar stages en een paar gave zaken gewerkt. Dus ik dacht, nou, dat kan ik allemaal wel. Maar ik ben gewoon 10 jaar lang, heb ik het gewoon om mijn oren gekregen van grote Nederlandse chefs. Die zeiden van, ga eerst maar eens even 50 kilo aardappels schillen. En als je ze mooi schilt, dan mag je verder naar de langoustines. Ja. En inderdaad die kilometers maken. En gewoon ook een beetje het humble, dus die nederigheid. Om gewoon te willen leren en gewoon het aan te nemen van de mensen die zichzelf al bewezen hebben. Of dat nou topbartenders of Michelin-chefs zijn. Maar gewoon kilometers maken, ervaring opdoen en je openstellen. Veel lezen, veel inderdaad tegenwoordig dus YouTube-filmpjes, weet ik wat allemaal zien. Veel overal heen gaan en echt in jezelf investeren. En inderdaad niet te hard van stapel lopen.
Ja. Ja, als je in het buitenland kijkt, zie je vaak ook in de bar dat je vaak moet beginnen onderaan. Hè? En je moet gewoon omhoog. Ja. Maakt niet uit of je. Je begint gewoon onderaan en dan moet je je bewijzen. Dan word je op een gegeven moment barback. En dan word je misschien tweede bartender, eerste bartender. En dan word je misschien hoofdbartender of de mixoloog. En er is een heel groot verschil tussen de head bartender en de bar manager.
Ja.
Dat zie je in het buitenland ook veel, waar de head bartender eigenlijk. Nou ja, bepaalt wat er op de kaart komt. En de bar manager zorgt ervoor dat je er geld mee verdient.
Ja.
En dat is ook hier... dat zie je in Nederland niet zoveel. Nee. Wat ik wel heb, is dat... wij hebben natuurlijk jarenlang ook met de Shake Boys geroepen... dat dit is een vak en we willen dat het serieus genomen wordt. Nou, inmiddels zie je dat ook. Hè. We hebben een enorm podium, wedstrijden. Er zijn allemaal opleidingen. Dus we hebben echt wel stappen gemaakt. Maar we hebben ook wel een soort monster gecreëerd of zo. Want iedereen die nu gewoon 3 boeken heeft gelezen of wat dan ook is. En, ja, dan staat er iemand achter de bar die weet dan alles van weet ik veel wat. Weet je, het hele boek uit zijn hoofd. Maar hij kijkt zijn gast niet aan. Hij kan geen gesprek voeren of zij. Ja. En wat ik een beetje mis in de horeca is zijn persoonlijkheden. Want ik kom eigenlijk terug voor een persoonlijkheid.
Ja.
Nou ja, jullie hebben een bartender waar je veel mee werkt. Michel Dame. Ja. Dat is zo'n persoonlijkheid.
Absoluut.
En zo heb je er een aantal weet ik, ja, daar wil ik wel een avondje bij aan de bar zitten. En dan maakt me niet eens uit hoe die cocktailtjes maakt. Dan bestel ik wel een biertje.
Ja.
Maar ik wil gewoon de hele avond bij zo iemand aan de bar zitten.
Dat is heel interessant. Want ik kom natuurlijk uit de keuken. Maar ook toen ik mijn eigen zaak had. Ik zei altijd. Je kan nog de sterren van de hemel koken. Als de bediening of de barman of personeel aan de voorkant ruk is. Kom je niet meer terug.
Ja.
Als het eten gewoon prima is. Maar je hebt een fantastische belevenis. Je hebt een onwijs leuke klik met de barman. Of met degene in de bediening. Dan kom je wel terug. Dus juist vooral voor de scène waar wij het nu over hebben. Over de bartenders. Die persoonlijkheid. Die is zo belangrijk.
En ik ben benieuwd, want ik vind het wel leuk dat jij natuurlijk zo'n chef-achtergrond hebt. Heel veel bartenders gebruiken keukentechnieken of best wel vergaande technieken om, weet ik veel, kombucha's te maken. Of er wordt heel veel met acids nu gespeeld en gedaan.
Fermentatie.
Ja. Terwijl ze nul opleiding hebben daarvoor. Ja. En ik vraag me wel af... Want ze vinden zich vaak dan barchef, hè, dat soort dingen hoor je. Terwijl ik denk, nou, volgens mij heb je nul opleiding op technisch gebied of warenkennis of wat dan ook.
Nee.
Hoe kijk jij er eigenlijk tegen?
Nou, het is wel grappig dat je het zegt. Ik heb ooit een keer, toen ik nog mijn eigen zaak had, ik Michael John.
Ja.
Die heb ik begeleid bij Diageo World Class met de food pairing. En toen viel de jury stijl achterover, niet omdat ik nou zo goed ben. Maar omdat je gewoon wel ziet... dat de creativiteit bij de bartenders, die is er zeker. Maar de echte kennis om het combineren, zeg maar, voor de keukentechnieken te combineren met de bar. Vaak is het zo dat ze de bel behoren luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.
Ja, ja, ja.
En dan kom je uiteindelijk wel tot een oké resultaat, maar je mist gewoon verfijning en raffinesse.
Ja.
Dus ja, ik ben altijd heel erg geweest van, weet je, ik ben een chef en ik ben geen bartender. Ik bedoel, ik kan wel thuis een lekker cocktailtje maken, maar ik ben absoluut geen bartender. Dus ja, ik was heel nederig naar mijn kinderen. Ik zei, laat jij maar zien hoe het moet. Of met Michel Dame of met John of met bartenders om me heen. Alleen andersom zou het ook wel leuk zijn als een bartender gewoon eens een keer een beetje meedraait in de keuken.
Ja, zeker. Ik merk wel, want er is altijd zo'n afstand tussen de witte en de zwarte brigade, ja. Vaak. Hè. Ook wel soms wel wat ruzietjes tussen de bediening en noem maar op. En nu met de open keukens tegenwoordig is dat allemaal wel wat beter, denk ik.
Ja.
Alleen, wat ik altijd heb gemerkt, op het moment dat je laat zien aan een chef dat je geïnteresseerd bent en dat je bezig bent met smaken en dat je dezelfde passie hebt. Ja, dan worden het één keer beste vrienden. En dan kan je zoveel van elkaar leren. En dat vind ik ook leuk van die wedstrijd die je natuurlijk mee bezig bent. Met chef en shakers.
Ja,
dan ga je hele mooie dingen zien. Dus,
ja, nee, precies. Nou, ik heb nu in Antwerpen heb ik dingen gezien, jongen. Combinaties waarin ik heb bij de winnaars, die waren van Gram. Gram, restaurant in Brussel. Nou, zij deden dingen met gefermenteerde. Ik krijg nu kippenvel als ik erover heb. Gefermenteerde porcini. Die dan in de cocktail ging, maar ook in het gerecht zat verwerkt. En daar heb ik wel vaker gefermenteerde vruchten, kruiden, groentes, vlees, vis, wel eens in die combinatie gezien. Maar wat je dus ziet is dat zij hebben zo'n gouden team ontwikkeld, dat je zo'n geniaal soort van combinatie krijgt. Omdat de bartender heeft, die zegt tegen de kok, nou weet je, laat jij maar zien wat je kan, ik laat zien wat je kan. En dan gaan ze lekker samen sparren. Daar komt gewoon een gouden combinatie uit. En dat zou veel meer moeten gebeuren.
Wat ik wel merk, die Belgische bartenders, die wij zijn ook heel erg nauw betrokken bij zo'n World Class bijvoorbeeld. En dan zien we ook die Belgische deelnemers bezig. Dat die het is een serieuzer slag. Weet je, dus ze zijn veel meer met hun beroep bezig. Waar wij in Nederland veel meer mannetjes zijn en veel meer inderdaad die persoonlijkheid opzoeken. Ik vind het alleen, ik vind ze soms wel, er zijn echt wel uitzonderingen, maar ik vind het soms wel saai een beetje aan de bar in België. Ja. Het is allemaal zo correct, het is allemaal zo te netjes, het is, en dan moet ik een beetje weer zo aan Thomas Estes denken. Het wordt pas leuk op dat randje van, waar het een beetje vuig wordt en funzig en daar wordt het pas leuk. Maar
daar komt Michel Dame dan in één keer aan de bar.
Ja, daarom werkt hij ook, daarom werken wij graag met hem. Hij kan dat balans altijd goed vinden.
Ja, maar dat is wel dat ik bij, wij hebben heel vaak, Fjol en ik wel, guest bartenderships gedaan in België ook. En bij ons gaat het voornamelijk dat mensen aan de bar lachen, weet je gewoon. En dat drinken is echt secundair. Maar ze moeten het leuk hebben, ze moeten verhaal verteld worden. En dat missen we toch wel soms bij die Belgische bartenders. Gelukkig zie je er ook wel een aantal die dat oppakken. Ja. Maar leuk.
Nee, maar daar kan ik alleen maar beamen. Dat is ook een andere cultuur. Ik bedoel, ze nemen, zeg maar, waarin wij het misschien wat serieuzer mogen nemen, mogen zij het misschien net even wat minder serieus nemen.
Voor ons staat heel veel Don Papa. Je zei net dat je daarmee in aanraking was gekomen via Olaf Kersters met een paar flesjes in het verleden. Ja. En nu ben jij, volgens mij denken mensen in Nederland dat jij Don Papa heet of zo. Want,
dikke Don, toch hier bijna?
Dikke Don inderdaad.
Ja, dikke Don.
Maar vertel eens, want we komen het overal in één keer tegen.
Ja.
Het gaat echt als een speer zijn.
Ja, ja, ja.
Want jouw functie, jij bent zowel brand manager, maar afgelopen jaar ook de brand ambassador geweest.
Ja. Ik ben in principe aangenomen. Kijk, door papa toen ik daar begon, was nog niet zo heel groot. En toen was ik, deed ik gewoon alles zelf.
Ja,
dat doe ik nog steeds. Alleen ja, we zijn nu wel tot een hele grote speler gegroeid in Nederland. Dus ik wil het allemaal niet te moeilijk maken. Maar ik ben in ieder geval brand manager, brand ambassador. Dus houdt in. Nu met corona kan ik dat goed combineren. Ik denk volgend jaar dat ik wel brand ambassador blijf, maar dat ik hier en daar nog wat assistentie erbij ga nemen. Gewoon puur omdat het anders gewoon te groot wordt. Ik ben inderdaad in principe verantwoordelijk voor alles wat er met de papa in Nederland gebeurt.
Ja, en dat werpt wel zijn vruchten af, hè? Want het is een geliefd merk eigenlijk.
Ja.
En niet ook bij bartenders, maar zeker ook bij consumenten. Wat ja. uiteindelijk nou ja, belangrijk is natuurlijk.
Ja. Nou, ik had wel een flinke uitdaging, want toen ik bij Don Papa begon, kijk, de instaprum, de 7 jaar oude en ook de 10 jaar oude, die zijn natuurlijk wat zoet. Die zijn gezoet met suiker en er zit een beetje vanilletonen, hele sterke vanilletonen zitten erin, maar ook wat citrustonen. En je ziet gewoon bij bartenders, zeker degene die zichzelf heel serieus nemen,
ja, ja.
Vinden ze te zoet. En daar kan ik me eigenlijk ook wel in vinden. Voor heel veel mensen die wat geoefender zijn in spirits, zijn de 7 en 10 gewoon erg zoet en misschien daardoor minder geliefd. En je ziet ook gewoon dat heel veel bartenders daardoor er ook niet mee willen werken. Maar ja, maak je drankjes voor jezelf, maak je drankjes voor je publiek. Dus dat was mijn uitdaging. Gelukkig, met mijn papa hebben we ook de Sherry Cask, Rye Cask, Rare Cask, Saviana Cask. En ik heb straks nog een leuk primeurtje wat eraan gaat komen. Maar ja, dus daar kan je ook dus de bartenders mee overtuigen. Dus ik heb eigenlijk binnen Don Papa heb ik een portfolio van beginnende rumdrinkers. Van mensen die juist wat meer van commerciële smaak houden. Tot mensen die juist van hele unieke, droge, prachtige rums houden. Dus ik kan eigenlijk, dankzij wat Don Papa mij aanbiedt, kan ik eigenlijk... Heb ik eigenlijk een merk kunnen bouwen in Nederland?
We hebben hier wel vaker over gehad. Er wordt nergens zoveel over gediscussieerd binnen bartenders dan over rum. Hè? Ja. Rum is altijd een punt van discussie.
Ja.
En de een zegt, ja, dat komt omdat er bijna geen regels zijn over rum. Ja, het moet van suikerriet gemaakt worden. Ja. De ander zegt, nou, er zijn heel veel regels. Want elk eiland, elk land heeft zijn eigen regels. Ja. Nou, ik ben ook van die tweede. Elk land heeft zijn regels. En bij de een moet je eten en bij de ander niet. Precies. En bij de ander moet het dit en dat. Dus er zijn allemaal eigen regels. En daardoor komt er ook best wel veel discussie.
Ja.
Alleen bij bartenders, een van de mooiste cocktails misschien wel, is een daiquiri of een old fashioned. Nou, als je een rum old fashioned maakt, dan is dat rum met suiker en een beetje bitters. Als je een daiquiri maakt, dan is dat rum met suiker en een beetje limoen.
Ja.
En dan gaan ze moeilijk doen op het moment dat er een beetje suiker al in de rum zit. Waardoor die gewoon drinkbaarder wordt en wat dan ook. Dus het is, ik snap de discussie soms. Alleen, er is nog zo'n rummerk, Zacapa, weet je, een prachtige rum.
Ja.
En die vindt dan iedereen, er wordt suiker toegevoegd of niet of wel. Het enige is dat wat ik wel merk is dat jij er altijd heel eerlijk over bent en open over bent wat er in de rum zit. Maar wat je ook laatst vertelde, volgens mij was dat de wetgeving in Europa is aangepast. Hè?
Ja.
En om rum te noemen mag je niet boven de, wat was het?
20 gram per liter.
20 gram per liter zit.
Dus we gaan ook, het is ook wel een beetje een primeur eigenlijk voor jullie in de podcast. De Don Papa 7 die gaat ietsje minder zoet worden. Het voordeel is, ik ben helemaal niet dat Don Papa beter is dan onze collega's of anders of whatever, nee. Maar het voordeel is dat in Don Papa 7 zit niet zo heel veel sucrose of fructose. Dus wij kunnen met een kleine aanpassing kunnen aan nieuwe regels voldoen. Dus je zult ook zien dat de Don Papa 7 ietsje minder zoet wordt. Voor de mensen die dat wel heel lekker vinden, gaan we Don Papa Barocco in Nederland introduceren. Dat zal na de zomer zijn. Dus je krijgt eigenlijk dat de Don Papa 7 net wat minder zoet, eigenlijk voor de serieuzere drinker wat meer interessant wordt. En dat voor de mensen die het juist heel lekker vinden dat zoetje erin zit, krijgen we Don Papa Barocco. En Don Papa Barocco mag dus volgens Europese regels ook geen rum heten. Je mag het nog wel rum spirit noemen.
Oh ja.
Kijk, wij hebben het gewoon Spirit of Sugarlandia genoemd. We zijn er ook gewoon, wat jij net zei, Misha. Don Papa wordt gemaakt op het eiland Negros in de Filipijnen. Dat noemen we Sugarlandia. Dat komt omdat het eigenlijk een van de eerste eilanden ter wereld is waar suikerriet überhaupt natuurlijk groeide. En buiten dat, het is gewoon een gezoete rum. Dus wij zijn daar helemaal niet angstig voor om dat te zeggen. Dat is gewoon zo. En daardoor hebben we ook heel veel fans. Maar we willen graag ook die markt bedienen die bijvoorbeeld een klein beetje zoet lekker vinden. Nou, dat wordt dan de 7 en de 10. En de mensen die ongezoete rum lekker vinden. Nou, dan hebben we de Sherry Cask. We hebben de Rare Cask, de Rye Cask. En straks, ik zal maar gelijk even erin gooien.
Oh.
We krijgen een podcast.
Ah, ja, nice. Ja, geweldig. Ja.
Wel weer gelimiteerd. Dus voor alle fans, ik moet er altijd een paar teleurstellen. Maar daar kan ik helaas niks aan doen. Maar we krijgen dus dit jaar, in september wordt die geïntroduceerd, de podcast.
Cool.
Lekker.
Ja, wij hadden die Rye Cask geproefd.
Ja.
Kregen wij een veldflesje van jou opgestuurd. Dus die ligt nog steeds in mijn auto. Maar
Je gaat er ook beter voor rijden.
Ja. Maar nou ja, dat was wel een interessante, toch? Want wij keken elkaar aan volgens mij toen. En dachten, wow, ja, dit is dus ook Don Papa. Super interessant rum in één keer.
Kijk, rye is voor bartenders, hè, Manhattan's, Old Fashioned, dat zijn dingen die je vaak Cesarex met rye whiskies maakt, Cesarex. Ja. En je krijgt nu wel rum, maar wel met die rye
pit
erin. Ja. En dat vond ik heel fijn eraan. Je zei net Filipijnse rum, hè. Wij kennen rum eigenlijk, ja, dat is vaak Spaans-talig of ja, het is... Maar is dat heel standaard in de Filipijnen? Wordt het veel gedronken rum in de Filipijnen?
De Filipijnen is sowieso een van de grootste, dan wel de grootste suikerproducenten in de wereld. En ja, daardoor wordt er dus ook heel veel rum gemaakt. Dat is meestal zo in suikerproducerende landen. Je houdt die melasse over. Tenzij het natuurlijk agricool is, maar je houdt de melasse over en daar maak je rum van. In principe is het zo dat de suikerriet voor de rumproductie is eigenlijk, zeg maar, in de Gouden Eeuw is dat eigenlijk van oost naar west gegaan. Dus in Filipijnen heeft een hele lange traditie van rum maken. En Don Papa, je hebt ook best wel wat lokale rummerken. Alleen dus deze jongens van Don Papa, dat zijn Stephen Carroll en Andrew Garcia. Die hebben dat eigenlijk weten te bundelen met een goed marketingverhaal. Dus ze hebben niet alleen aan de kwaliteit van het product gedacht, maar ook aan labeling, aan marketing, aan design. En zijn ermee de boer op gegaan. En dat bleek dus een gouden combinatie te zijn.
Wat is wel, ik realiseer me nu opeens, want wij hebben het altijd over Cuba en of Bermuda, wat dan de bakermat van rum zou moeten zijn. Maar het is de Columbus geweest die suikerriet mee heeft genomen vanuit het oosten.
Precies.
Naar het westen, of eigenlijk naar de Cariben toe. Dus het is heel logisch dat Indonesië, Filipijnen, dat die veel suiker
produceren. Je ziet ook, in Indonesië wordt nog steeds heel veel, zeg maar, je mag het. Het is alcohol op basis van suikerriet gemaakt. Helaas mag het daar niet verkocht worden als voor alcohol. Dus je mag er geen drank van maken. Dus het wordt verkocht als medicijn.
Want het heeft met geloof te maken.
Ja, vanwege de islamitische achtergrond. Ja. En wat ze doen is dat er gaat best wel veel, eigenlijk dus blanke suikerriet-destillaat, wat niet hoger dan 90% is gedestilleerd, gaat naar scheer. En dat wordt, ze noemen dat dan Batavia-rak.
Precies.
En wordt het toch wel gemaakt. Je ziet ook gewoon dat er in Zuidoost-Azië echt wel heel erg veel rum wordt gemaakt.
Maar wordt het ook veel gedronken daar? Wordt er veel rum op de Filipijnen gedronken?
Ja, zeker. Waar voornamelijk wel, zeg maar, de wat goedkopere stijlen. Dus vaak unaged of heel kort geaged. En vooral, het zijn merken die gewoon ultra populair zijn. Die door de bevolking heel veel gedronken. Maar er zit heel weinig marketing of whatever achter. Het is echt voor de lokale markt gewoon. Het is een beetje de studenten spirit.
En hoe wordt het daar gedronken? Mengen ze het met iets?
De blanke rum wordt meestal gewoon met cola gemengd. Maar omdat de suikerriet, kijk, dat is ook wel iets, hè. Ik word heel vaak gevraagd van, ja, weet je, waar komen nou dat hele florale van Don Papa vandaan? Dat is omdat die suikerriet die in de Filipijnen groeit, die melasse die je daarvan krijgt, die is gewoon heel anders als van de Cariben. Hij is veel zoeter, hij is veel floraler. Hij heeft veel meer, ja, hij is veel uitgesprokener. Dus je kunt daar, en als je dan, zeg maar, het hangt er ook vanaf hoeveel spinse suiker heeft gehad, dus je kwaliteit van je melassen. Nou, wij gebruiken hoge kwaliteit melassen waar nog heel veel smaak in zit. We destilleren niet tot 90%, maar tot rond de 76, 70%. Dus je houdt gewoon heel veel smaak over. Ja, en als je dat dan in American Bourbon vaten ligt, dan krijg je gewoon dat hele uitgesproken smaak. En dat is gewoon anders als de rum uit de Cariben.
Ja, leuk man. En je vertelde ook dat ze daar wel eens drinken met iets van honing erin of zo?
Ja,
of,
we hebben dus, helaas is dat officieel niet voor Nederland. Want dat is namelijk, papa maakt ook een spice rum, dat is de mascara. Dat is eigenlijk de rum die bedoeld is voor de supermarkt in Europa. Helaas in Nederland mag je bij de supermarkt geen rum kopen, geen gedestilleerd kopen. Dus wij krijgen dat niet. Het is overigens wel gewoon online te krijgen hoor. En dat is een rum die calamansi in. Dat is de lokale citrusvrucht van de Filipijnen. En er zit een beetje lokale honing in. Dus dat is een spice rum die eigenlijk alleen maar extra smaak wordt gegeven met die calamansi en met die honing.
Maar dat is ook zoals het in de Filipijnen veel gedronken wordt.
Er wordt veel gedronken daar met honing.
Ja. Leuk. We moeten toch een keer naar de Filipijnen toe, Olaf. Ja.
eigenlijk is het de ultieme grog.
Je hoeft alleen om... Ja,
als je opwarmen bent, is het niet klaar. Ik
ben jij wel eens in de Filipijnen zelf geweest?
Staat jouw reis nog gepland? Oh, je bent er geweest?
Ik ben geweest, maar nog niet voor Doen Papa.
Ah.
Maar ja, dat corona heeft helaas roet in het eten gegooid.
Ja, ja,
ja, ja. Hoeveel mensen vragen jou van, hey, kunnen we niet een keertje mee? Hoe vaak krijg je die vraag?
Heel vaak, maar we gaan een grote reis plannen. We hebben natuurlijk vorig jaar, of twee jaar geleden is het alweer, hebben we winnaars gehad bij jullie van de Pro-Am, dus de Professional Amateur Wedstrijd. Daar hebben we ook een leuk groepje van mensen uit de industrie en uit de pers. En dit jaar gaan we weer een wedstrijd doen. Maar ja, ondertussen zijn er natuurlijk geen reizen geweest van het corona. Dus ik hoop, ik kan helaas niks beloven, maar ik hoop in februari dat we met een man of 20 of zo die kant op kunnen gaan.
Ja, ja, we horen het wel, Michel.
we nemen die podcast spulletjes mee. En dan,
precies.
Ik had altijd al willen doen, een locatie uit.
Ja. Ja, maar dat is wel heel gaaf, want Don Papa heeft nu een... wij hebben een onwijs graaf bezoekerscentrum hebben gebouwd met een mini-stil restaurant, echt in zo'n koloniaal landhuis. We gaan sowieso naar Manila, gaan we naar waar het gedestilleerd wordt, we gaan naar de aging facility. We zijn op dit moment in Manila zijn er 2 50 World's Best Bars, daar gaan we heen. Lekker eten, lekker drinken, we gaan natuurlijk ook even hiken, we gaan een beetje snorkelen. Dus ja, dat is wel een heel gaaf tripje. Ja.
Dat is steeds leuker. Ja, ja. Even een vraag. Kijk, iedereen die iets meer van rum weet, weet dat er aan rum ook een soort donkere kant zit. Met slavenhandel en wat dan ook. Maar dat is in de Filipijnen natuurlijk waarschijnlijk niet zo geweest, toch?
Nee.
Waren geen...
Nee. Nou...
ja, of dat weet ik eigenlijk niet, maar...
Kijk, Filipijnen heeft 2 bezetters gehad, Amerikanen en de Spanjaarden.
Ja.
De Don Papa, de naam is van Papa Isio. Papa Isio was een vrijheidsstrijder op het eiland Negros. En hij is degene die de Spanjaarden daar verjaagd heeft. Het is wel zo dat de Spanjaarden... Er werd op hele, hele, hele kleine schaal werd er een suikerrietdestillaat gemaakt. Maar dat heb ik meer over een agricole. Dus het persen van suikerrieten, van dat sap eigenlijk laten fermenteren. Ik weet niet of dat toen al echt gedestilleerd werd. Maar in ieder geval dat je een alcoholhoudende drank had. Het zijn wel de Spanjaarden geweest die zeg maar de rum zijn gaan maken met de Spaanse stijl. Maar eigenlijk, Don Papa is een ode aan de vrijheidsstrijder, de Filipijnse vrijheidsstrijder Papa Isio.
En misschien 1 technische vraag. Je zei net, het wordt tot een 76% wordt het gedestilleerd. Ja. Is dat column stil dan?
Dus een combinatie.
Combinatie van column en pot.
Ja.
Oké. Okay. Dus dan doen ze een gedeelte potstil, een gedeelte kolomstil en dat mengen ze.
Ja,
ja, dat hoor je vaker ook in
de Spaanse tijden. Dat heeft ook een beetje te maken omdat we gewoon een hele grote... Kijk, er zijn heel veel merken die willen dat verhaal van ja, het is een small batch en het is allemaal met kleine hoeveelheden. Kijk, ik kan dat niet hard... Ik bedoel, de papa staat over de hele wereld. Als je ziet wat wij in Nederland alleen al verkopen... dan kan ik wel een heel mooi verhaal vertellen... dat het heel klein door de 1 manier wordt gemaakt. Maar dat kan niet. Dus vandaar dat we voor die methode hebben gekozen. We moeten een balans vinden tussen kwaliteit en massa.
Kijk, er zijn veel makkelijkere methodes nog om rum te maken.
Daarom.
En juist door de integratie van een potstil en het laag van zo'n kolomstil halen, krijg je gewoon een hele mooie volle rum.
Precies.
En als je bijvoorbeeld kijkt, ik weet van nou, Havana Club bijvoorbeeld, die kolomstil, Bacardi kolomstil, maar die halen hem dan op 2 plekken er vanaf, laag en hoog. En dat mengen ze dan.
Ja.
En dan kun je fantastische rums mee maken.
Ja.
En zeker met zoals je nog een potstil erbij gebruikt.
Ja, daar komt ook de meeste smaak vandaan.
Maar dan moeten we toch eens een keer van dichtbij gaan bekijken. Wel genoeg hints gegeven.
Ja, doen we zo nog eentje. Nou. Henk, jij met je chefs achtergrond komt in veel horecazaken. Zij het voor Don Papa of privé, tenminste, denk ik vanaf nu weer.
Zeker weten.
Maar toch is er een dingetje wat mij ook altijd een klein beetje irriteerde. Dat is een beetje een groot woord. Maar in Nederland zijn we nog niet zulke helden als het echt gaat om food pairing en drank. Hè? De wijn food pairing is zeker aanwezig.
Ja.
Bier, nou, dat is een paar jaar geleden. Zie je dat voorzichtig her en der? Staat daar wel zo'n soort gok, noem ik het altijd maar. Van...
Bier met bitterballen bedoel je?
Ja. Nee, weet je, vanuit 1 brouwer is er een portfolio.
Ja,
dan staat er eens een kaartje of zo. Maar als we het hebben over spirits of zo, dan is het weinig, toch?
Helaas, helaas, helaas. Toen ik Ivory had, toen, omdat ik eigenlijk een fascinatie voor mooie spirits had. Toen vond ik het wel heel leuk om tegen mensen te zeggen... Nou, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld ervan. Ik deed een ceviche. En ja, wijn en ceviche is heel moeilijk. Er zit zoveel zuur in. Dat kan eigenlijk niet. Ja, maak dan gewoon een mooie... Met, ik kan daar even niet op komen.
Ja, die...
Nee.
Ja, Oliveira dan.
Uit Peru, de...
oh, de Pisco Sour.
Pisco Sour. Ja, ja, ja. Maakt ook gewoon een Pisco Sour. Dat past gewoon heel goed. Oesters en whisky, gaat onwijs goed samen. Ja. Zo kan ik wel honderden voorbeelden verzinnen van spirits... die gewoon eigenlijk bij bepaalde gerechten of bepaalde kookstijlen... gewoon veel beter passen. Als je kijkt naar Chinees eten, dat wordt, of Indonesisch eten, India's eten... wordt eigenlijk altijd bier bij gedronken. Daar kun je onwijs goed mee combineren met spirits, puur, maar ook met cocktails. Ja. En dat zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren, want je creëert veel meer balans. Er zijn genoeg gerechten die zo spicy zijn, daar kan geen wijn tegenop. Er zijn genoeg gerechten die zijn zo zuur, daar kan geen wijn tegenop. Met zoet kun je met wijn ook wel wat doen, maar er zijn genoeg smaakprofielen waar het met wijn heel moeilijk is. Dan moet je ontzettend gaan zoeken of heel specialistisch gaan zoeken, wat ook heel veel restaurants niet in huis hebben.
Nee.
Maar ja, spirits, ja, maak gewoon een mooie cocktail erbij, past veel beter.
Ja, en ik denk dat het vaak toch marstechnisch ook gewoon super interessant is als je in één keer die bijverkoop kan doen met een spirit bij een gerecht.
Zeker.
Zeker als het al op de kaart misschien erbij staat. Maar zeker als iemand uit de bediening het nog erbij noemt, toch? Dat is altijd
een opstelling.
Ja, surprise effect, denk ik altijd. Van,
Ja, het hoeft ook niet altijd, want wat je wel vaak ziet is dat de bartenders, want nou, dan komen we eigenlijk terug, te weinig kennis hebben om die pairings te doen. Je moet dan met een chef of een sommelier misschien gaan samenwerken om te kijken wat werkt nou. En want ik heb ook wel eens... Weet je, dan krijg je een chocoladedessert en dan doen ze een of andere chocoladecocktail erbij. Ja, één van die twee gaat winnen. Dus je proeft of de chocola in het gerecht of in het dessert of in de cocktail. En met die andere proef je meer. En dan is het dus niet, dan klopt het niet. Ik heb veel beter iets met frambozen maken en dan met chocoladedessert. En dat past dan bij elkaar. Dus die of die combinaties bij elkaar past of wat dat het balanceert, dat is echt...
Ik heb ooit eens met een Belgische bier... God gepraat. Olaf Blancard heet hij ook. What's in the name, hè? Ja, natuurlijk. En hij zei tegen mij... ik wil het accent nou doen, maar dat kan ik helemaal niet. Maar drank en eten moet vloeken, zei hij.
Ja, ja.
Hij zei, je kan zoet, inderdaad, een dessert, kan je iets zoets bijzetten. Nou, dat kan iedereen.
Ja.
Maar als je iets zoets hebt en je knalt er iets pittigs tegenover...
Ja, dat is vet.
Of zout. Iets zouts, inderdaad, of iets... mega floraals tegenover iets onwijs. Weet je, gewoon, het moet eigenlijk vloeken dat je alle kanten, dat het in je mond alle kanten op gaat.
Ja, ik wil elkaar versterken.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb wel eens met zo'n soort Nederlandse god gesproken.
Weet hij ook Olaf?
Nee, die heet Ivo.
Oh.
Nee. Nee. Nee.
Na
maar,
Ivo.
Maar wat bijvoorbeeld een hele simpele voor de mensen thuis om te proberen. Als je gewoon een blauwe Franse kaas neemt, zo'n mooie, een beetje scherpe, en je neemt een VSOP cognacje en je doet er een beetje bij en je maakt er een prutje van, gewoon een prakje van, en je smeert dat op een toastje. Fantastisch. Het is echt fantastisch. En het is zo makkelijk gewoon. Dus het hoeft niet altijd heel... vaak doen ze ook te ingewikkeld. En ik heb vroeger heel veel ijskoude wodka met inderdaad ook een oestertje bij. Jongen, dat is echt feest.
Ja, of gewoon een rokerig of een peated whisky met oesters.
Ja, gewoon zo'n spreetje eroverheen.
Ja, precies. Dat is gewoon prima, hoor.
Dus dan. Daar kunnen we nog wel een hoop winnen, trouwens.
Ja. En maak het ook niet allemaal te ingewikkeld. Hè. Vaak ook met cocktails. Weet je, ook voor restaurants die natuurlijk die niet een bar hebben... die ingericht is voor cocktails. Je kunt gewoon met hele simpele stir drinks... met hele simpele cocktails die iedereen aan te leren is... kun je gewoon fantastische combinaties maken. En hoef je echt geen top bartender of mixologist of whatever te zijn. Maar gewoon even de basis. Ook je smaken kennen. Weet hoe dingen smaken.
Wij deden vroeger met de Shaker Boys. Dat was in de hoogtijdagen van de Superclub. En dan deden wij er een cocktail pairing bij één keer in de maand. En dan kon die mensen of een wijnmenu erbij of een cocktailmenu. Maar dan kregen ze echt volledige cocktails erbij. Dus kreeg je bij gewoon elke ronde kreeg gewoon een volledige cocktail bij.
Die rolde naar huis.
Ja, dus als ik nog een tip mag geven. Als je dan een soort combinatie doet of een soort minuutje erbij. Zorg gewoon voor kleine tastertjes.
En je kunt tegenwoordig met low ABV, no ABV ook wel een hele hoop kant op.
Henk, we zouden het gezellig halen.
Dat is vloeken Misha's kerk.
Komt er een Dom Papa 0% aan?
Nee. Daar kan ik heel eenduidig over zijn. En ook geen blanke.
Even checken.
Ja, lekker wel. Ik wil aankaarten, Henk. Aangezien jij uit Den Haag een omgeving komt. Ik merk toch dat het vaak in die cocktail scene gaat om Amsterdam, Rotterdam, Randstad. En daar zit in één keer een gat in. En daar wordt Den Haag nooit echt genoemd.
Nee.
Hoe kan dat? En in Den Haag.
Of zien we wat over het hoofd?
Nou ja, in Den Haag is er zeker wat aan de hand, toch?
Ja, nee. Dit is ik vind dat altijd een heel moeilijk onderwerp. Want als je ziet grote ketens. Ik ga nu van een hele andere kant op, maar grote snackketens. Dus dan heb je het over KFC, over Five Guys, McDonald's. Die beginnen altijd in Den Haag met de eerste vestiging. Als het in Den Haag werkt, werkt het overal. Wij hebben in Den Haag staan we helaas niet echt bekend onder de meest gastronomische mensen. Er is wel genoeg geld, of in ieder geval genoeg mensen die het zich kunnen veroorloven om wat meer uit te geven en de gastronomie, maar die gaan toch liever naar Rotterdam, Amsterdam, ook omdat daar meer keuze is. Ik denk dat het langzaam aan het veranderen is. Dus er komt steeds meer kwaliteit, zowel in bars als in restaurants. Maar ik denk dat het in Den Haag gewoon een heel langzaam proces is. Den Haagenezen zijn traditioneel. Zijn heel erg op Indisch eten gericht. Dus je kunt fantastisch Indonesisch, Chinees, India's eten in Den Haag. Maar ja, echt een beetje het spannende, het vernieuwende. Ja, nee, Den Haag is gewoon heel traditioneel, heel klassiek. En is wat minder gericht op kwaliteit en innovatie.
Oké, nou, dan gaan we niet naar Den Haag. Nee, maar ik
weet... Nee, maar overigens zijn er wel... Er zijn echt wel een goede scene.
En ja,
er zijn
toffe echt sluiterijen.
Precies. Mies heeft natuurlijk net iets geopend. Er zijn ook een paar jongens nu in Den Haag die weer aan het heropenen zijn. Je hebt natuurlijk, Five Points, wat natuurlijk een te gekke bar is. Ja. Sue is, die gaat straks weer het openen.
Weet je die Tiki Bar ook weer?
Van Voom, van Carl. Ja. Dat is ook echt een hele gave. Die is ooit begonnen als een hele simpele bar, maar dat is echt wel een hele gave Tiki Bar geworden. Ja. Dus er is absoluut wat. Alleen ik denk gewoon dat als je kijkt naar de hoeveelheid en de diversiteit, dat Den Haag wel een beetje achterloopt. Maar we zijn aan de inhaalslag bezig.
Ja, en bij het Hilton staat toch ook een redelijk goede
Spark.
Ja. Is dat nog steeds zo? Of Sparks? Of?
Ja, nou ja, het
weet ik niet.
Carmen staat daar nu achter de stick. Is een onwijs gedreven en goede meid. Alleen ja, het Hilton heeft gewoon wat problemen gehad met hun concept. Dus als je binnen 5 jaar 5 keer je concept verandert, dan is het heel moeilijk om stabiliteit te creëren.
Ja.
Maar ik vergeet nu ook weer een aantal zaken. En dat wil ik zeker niet. We hebben gewoon een gave scene en kom vooral naar Den Haag.
Ik ken dat volgens mij werkte... Je had het net over Michael John.
Die werkte daar toen.
Ja. En toen was het echt... Nou, toen waren ze echt bezig.
En Avi werkte daar toen. En nog wat andere echt gave bartenders. Maar ja, dan valt een staat een zaak met een bartender. Ja, als die dan weggaat en ze gaan weer... Weet je, toen hadden ze ook op een gegeven moment een beetje van die dansavonden en zo. Maar ja, als je dan weer het concept omgooit, niemand weet op een gegeven moment meer waar je aan toe bent. Dus dan vervalt dat een beetje.
Overigens, Michael John is volgens mij werkt nu in Zweden, geloof ik. Hè?
In Göteborg.
Want 2 jaar geleden was de laatste internationale worldclasse. Toen was hij winnaar van Zweden. Toen zagen we hem hier terug in de finale. Dus het was wel leuk om hem...
Hij maakt nog steeds fantastische drankjes in de sterrenzaak. Dus hij doet het heel goed.
Ja, leuk.
Wat ik me af zit te vragen, dat is eigenlijk wel raar. Den Haag is natuurlijk expatstad nummer 1, denk ik.
Ja.
Dus al die expats die gewend zijn om in het buitenland wel die kwaliteit, de high-class speakeasy bars en dat soort dingen te hebben. Dus die lopen er wel rond.
Ja.
Is het probleem dan niet gewoon dat er in Scheveningen heel veel Duitsers komen?
Duitsers zijn sowieso altijd een probleem, zeg ik als halve Duitser.
Ja. Ik hoor dat het parkeertarief ook naar 10 euro gaat.
Het is helemaal gek geworden. Wat ik bedoel, mijn zaak die ik toen had, ik had 80% van mijn gasten waren expats. En het probleem van expats is dat, en ik praat nu, mijn zaak is ook alweer geloof 10 jaar geleden. Maar mensen die willen gewoon wat meer leven in de brouwerij. Dus die willen lekker uit eten. Die willen daarna nog lekker een kroegje in of een cocktailbar. En die willen gewoon leven. En in Den Haag, ik heb Scheveningen in de zomer na. En we hebben echt wel zwoele zomeravonden. Maar zeg maar, de stad aan zich is gewoon niet een hele levendige, vibrant city. Dus ja, je kunt daarna fantastisch eten. Maar ja, als je daarna een beetje naar een bar gaat, er 3 mensen zitten. En je loopt daarna de deur uit en het is leeg.
Ja, ja.
Die mensen die dat zich kunnen veroorloven, nemen een taxi in Amsterdam. Waar ze gewoon tot 3 uur lang leven en gezelligheid. Ook in Rotterdam leeft dat gewoon meer. Dus ja, het is aan de ene kant dus een hele leefbare stad. Dus het is heel relaxed om in te wonen. En alleen ja, wil je een beetje leven in de brouwerij, dan zul je toch, denk ik, naar andere steden moeten.
Ja, je ziet wel dat ook steden zoals Utrecht bijvoorbeeld, Groningen, dat het echt gewoon aan het opkomen is. Al een tijdje, dus het is niet iets van het afgelopen jaar.
En ook
jaar,
door de studenten die daar wonen. Hè? Den Haag is geen studentenstad.
Nee, inderdaad.
En die brengen wel heel veel leven met zich mee.
Ja. Maar ook zo'n Five Points, daar ben ik toen geweest voor de Esquire Bar. Ja, die stond bij mij op nummer 1. Dus toen niet 1 geworden. Maar ik vond het een bar waar ik gewoon de hele avond kon zitten. Ja. En ook met iemand die niet van cocktails houdt, kun je er ook zitten. Ja. Dus er is zeker genoeg kennis. En,
nee, zeker. Ja. Ik wil helemaal niet zeggen dat er in Den Haag niks is. Alleen ja, ik denk dat het is natuurlijk ook beleid van de gemeente. De gemeente die denkt niet van laten we van Den Haag nou een gastronomische hotspot en een levende brouwerij en zijn een beetje wat makkelijker met terrassen of met openingstijden. Dat is gewoon in Den Haag niet.
Nou ja, hier ook niet. 6 uur mag je op terras
zitten. Ja, precies. Ja. Ja.
Voordat we naar Misha's Frusty gaan of Happiness. Henk, is er nog iets, wat ik zie allemaal proefglaasjes voor onze neus staan?
Is toch iets wat je ons wil laten
live,
proeven?
Ja, kijk, het meeste wat hier staat hebben jullie al een keer gedronken. Maar er is ooit een keer een eenmalige editie geweest van de Seviana Cask. Daarvan hebben wij echt nog enkele flessen. Die zijn ook echt uitverkocht. We hebben daar maar voor Nederland hebben we daar 66 flessen van gehad. Nou, dat is natuurlijk niet veel. Die heb je nog niet geproefd, dus ik denk dat we die maar eens moeten inschenken.
Ja, en wat is daar zo bijzonder aan?
Het is een rum die gewoon gedestilleerd is in Filipijnen, gemaakt van suikerriet uit Negros. Maar die heeft op bourbonvaten 5 jaar gelegen en daarna 2 jaar op orange wine uit Sevilla. Dat is een likeur, een sinaasappellikeur. En die vaten die hebben eigenlijk die sinaasappelsmaak aan deze rum meegegeven. Het is een ongezoete rum, zeer, zeer, zeer gelimiteerd. Dus ik denk dat we daar maar een beetje van...
Nou, als jij die inschenkt, dan gaan Olaf en ik nog... Wat zullen we het over hebben? Nou, de Indonesische keuken is bekend en alles, maar de Filipijnse keuken is echt niet zo bekend. Maar nee. Is er wel een soort Filipijnse keuken? Of?
Zeker. De balut kennen jullie allemaal toch? Het eitje met het embryootje erin.
Ja, die kennen we wel, maar...
Nee, het is... Ja, nee, zeker. Marsnek. Lechon, het speenbiggetje. Het is een hele, hele uitgebreide keuken... waar heel veel uitdagingen is in te vinden. Het is echt te gek.
Wat is jouw ideale barsnack eigenlijk? Als je er 2 of 3 moet noemen. Want je zegt, nou, dat is echt... we hebben het laatst over gehad wat nou de ideale barsnack is. Waar je aan moet voldoen, dat je er dorst van moet krijgen. Of dat hij in 1 keer in je mond moet, weet ik veel, allemaal dingen. Maar waar word jij gelukkig van als dat ergens op een kaartje staat?
Dan begin ik toch wel een beetje bij de Holy Swine. Alles wat, of het nou een Filipijnse buikspekkie is, of een Chinese, of een Zuid-Amerikaanse, maakt me niet uit.
Maar lekker buikspekkie, een dingetje.
Een krokante buikspek met een beetje miso of zo.
Waar de laatste hier, Robert Schinkel, die had chicharrones mee.
Ja, dus. Of het nou zeg maar in de vorm van chicharrones is of in de vorm van, weet je, geroosterd buikspek of een satéetje van buikspek, maar of in ieder geval iets van het varken. Dat, als je dat dan met miso doet of met soja of met iets anders ziltigs, ja, dat vind ik wel... Dat vind ik echt top.
Nou, heb ik een verrassing, want wij hebben zo vlammetjes hier.
Ik heb
van mijn Air Miles, en dan ben ik serieus, staat hier nu een airfryer, want ik dacht Air Miles, airfryer. En ik heb van die diepvriesvlammetjes. Straks... dat was jouw favoriete snack, toch? Vlammetjes.
Perfect met Don Papa, want dat zoete van die 7, die blust dan weer die vlam.
Wat hebben we voor ons?
Don Papa Seviana Cask. Is een unfiltered rum. Is eigenlijk direct uit het vat, zeg maar. Uit die orange wijn, die Seviana vaten, is dat getapt. Hij heeft echt wel tonen van citrus. Dus maar ook wel een beetje een pitje erin. Maar eigenlijk de hele floraliteit, die dus door die suikerriet van Negros in elke Don Papa zit hier ook weer in. Geen toegevoegde suikers, echt helemaal niks toegevoegd. Dus eigenlijk alle floraliteit die je proeft, die komt van die Seviana, van die orange wijnvaten en van de suikerriet uit Negros.
Ja, ik heb al natuurlijk ook een slokje genomen. Dat is altijd lastig in een podcast, maar die Kijk, Don Papa krijgt natuurlijk heel vaak, we hadden het over dat van het is zoet of het ja. is, maar dit is gewoon fantastische rum.
Ja.
Echt.
Je proeft eigenlijk bij de eerste slok, die heb je echt wel die bourbon.
Ja.
Het kruidige.
Ja, het is die bourbon vaat.
Daarna komt in één keer een soort randje, denk ik, van die wat die orange ja. wine en Don Papa ja, dan klopt. Is of zo.
Ja. In principe zijn alle Don Papa's, en ik kan niet over de toekomst praten, maar alle Don Papa's die hebben sowieso eerst bourbon vat gehad.
Ja.
Dat doen we omdat we Don Papa moet herkenbaar Don Papa blijven. Of ze nou niet of wel gezoet zijn. Weet je, of het nou echt specifiek voor de fijnproever is gemaakt of juist voor de leek. Of leek ik voor de mensen die, wat ongeoefend zijn in spirits. Je moet in alles wat wij maken herkennen dat het Don Papa is. Dus daarom gebruiken we dus die hoge kwaliteit melasse. Volgens mij heeft het maar één of twee spins gehad. Daarnaast doen we die bourbonvaten, omdat we gewoon het karakter van de rum van ons merk wel willen behouden. Maar ja, het grappige is, ook, ik heb ooit een keer ook een tasting gedaan met wat mensen die echt niets met Don Papa te maken willen hebben. Mikey van Five Points is een goed voorbeeld ervan. Ja, die denken van holy moly, dit kan dus ook.
Ja.
Die slaan stijl achterover. Dat vind ik ook echt wel leuk aan mijn vak. Dat mensen hebben altijd een bepaald idee van wat Don Papa is. En dan schenk je ze wat in. Zeg, proef dit maar eens even. Dan kijken ze me echt staan ze me aan te kijken van welke rum heb je gepakt.
Ja.
Ja, Don Papa.
Ja, geweldig. Echt lekker.
Heb jij een frusty?
Of
een happiness?
Ik ga even wat dingen aan elkaar knopen. Want we hadden ook nog een drankje voor ons. Dat hadden wij nog niet besproken.
Oh, ja.
Maar dat is eigenlijk ook een soort frusty.
Oh.
Wat we voor ons hadden, dat was de Dark and Stormy. Eigenlijk origineel met Goslings rum gemaakt. Ja. Maar voor de gelegenheid natuurlijk met een Don Papa 10.
De Darker Dawn.
La Cama. Dit is een cocktail die is ooit gepatenteerd door de Goslings Company. Dus andere mensen mogen niet die Dark and Stormy gebruiken in reclamecampagnes. Ja, dat vind ik echt zo'n onzin.
Dat is echt? Ik dacht dat het een soort urban hit
Nee, dat is echt. Er zijn rechtszaken geweest. En ik heb nog een beetje opgezocht, maar dat is nu niet interessant in 91 of zo. En dus ze hebben daar het patent op. En er zijn maar heel weinig cocktails, zijn er een paar. De Bacardi cocktail is er eentje. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als het de Bacardi cocktail heet, dat je dan met Bacardi moet maken. Ja. Maar zo'n Dark and Stormy, dan moet je gewoon lekker maken met wat je zelf wil. Dus ik vind de power to the people, dat was een beetje...
Maar ik denk ook als je dat vrijgeeft, want het is zo'n populair drankje aan het worden, dat het niet alleen, dat het gewoon voor de hele categorie rum gewoon heel positief is.
Ja,
zij liften daar gewoon keihard op mee. Dus
absoluut.
Kijk, we hadden het vorige keer over gin, waarom gin populair is, maar dat is omdat ze allemaal die gin tonic promoten. Dus laat dan lekker iedereen gewoon zo'n Dark and Stormy. Wat overigens niks anders is dan een Moscow Mule, maar dan met een donkere rum erbij.
Ja.
Dus heel makkelijk zelf thuis te maken. En ja, laat de hele rumcategorie dat gaan promoten.
Ik zie trouwens ook nu tijdens trainingen veel variaties komen. De Spiced and Stormy krijg je dan.
Ja, ja, je hebt...
De White and Stormy.
Ja, dat lekker, gewoon met een witte rum erin of
ja,
zo.
Gewoon witte rum.
Ja, dat vind ik...
Dat staat op de kaart.
Kijk, het leuke is, als je maakt, je doet eerst de gingerbeer en dan knijp je limoentje uit, een half limoentje, wat je wil. En je doet dan die rum erbovenop. Dan krijg je zo'n heel mooi donker randje. En dat is de Dark and Stormy. Dus de Dark is de donkere rum. En de Stormy is dan de gingerbeer. En de vraag gaat dat er ooit een zeeman was die dan boven de zee zo donkere wolken zag. En dat iemand vroeg van, what's it gonna be? It's gonna be dark and stormy.
Bij Guslins hebben ze net zo'n goede marketingmensen als ons.
Ja. Ja, ik zie dit allemaal niet zelf hoor. Ik ben ook
maar een
ja, precies.
Wat ik ook niet zelf heb verzonnen, maar wat ik wel een mooie soort afsluiting vond voor een soort finale toast, is van een buurman van jou, Paul van Vliet.
Die ken ik heel goed.
Ja, en die heeft een hele mooie toast. En die wou ik eigenlijk... als jij hem uit je hoofd weet, mag jij hem ook doen.
Nee. Hij was alvast de gast in mijn zaak.
Ik heb hem wel uit mijn hoofd geleerd.
Paul van Vliet, die speelt toch elke zondag dat theater?
Ja,
in
Diligentie, ja.
Ja, speelde hij helemaal uit.
Ja.
25 jaar of zo.
Ja.
Dat is een bizar, toch? Is hij elke zondag... Dan zou,
en het leuke is dat het is zo'n ongelooflijk aardige, lieve man. En hij woonde letterlijk, wat zal het zijn? 60 meter vanaf de voordeur van Ivory, mijn zaakje.
Dus volle zalen, aardige man. Gewoon alles wat Ivonie niet is.
Nou, laat doe je toast.
Kom maar op met die toast.
Ja, laat ik die toast even kijken. Op de mensen die bergen verzetten. die door blijven gaan met een kop in de wind. Op de mensen die met vallen en opstaan blijven geloven. Met het geloof van een kind. Proost.
Proost.
It's a rap, rapper.